Können wir zusammen lesen aus Gottes Wort in Genesis, Hauptstück 18. Genesis, Hauptstück 18. Ich kann lesen vanaf Vers 16 tot ein Hauptstück, Vers 33. Ich lese voor uit de NBG-Vertaling, Genesis, Hauptstück 18, vanaf Vers 16 tot Vers 33. So zegt Gods woord. Toen vertrokken die mannen vandaar en zagen in de richting van Sodom. En Abraham ging met hen mede om hen uitgeleide te doen. En de Heere dacht, zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Abraham immers zal voorzeker tot een groot en machtig volk worden en met hem zullen alle volken der aarde gezegend worden. Want ik heb hem gekend, opdat hij gebieden zou dat zijn zonen en zijn huis na hem de weg des Heeren zouden bewaren, door gerechtigheid en recht te doen, opdat de Heere aan Abraham vervullen wat hij over hem gesproken heeft. Daarop zeide de Heere, het geroep over Sodom en Gomorra is voorwaar groot, en haar zonde is voorwaar zeer zwaar. Ik wil nederdalen om te zien of zij inderdaad gedaan hebben naar het geroep dat tot mij gekomen is of niet. Ik wil het weten. Toen wendden die mannen zich vandaar en gingen naar Sodom, maar Abraham bleef nog staan voor de Heere. En Abraham trad nader en zeide, zult gij dan de rechtvaardigen met de goddelozen verdelgen? Misschien zullen er 50 rechtvaardigen in de stad zijn, zult gij haar dan verdelgen en aan de plaats geen vergiffenis schenken terwille van de 50 rechtvaardigen die in haar zijn? Het zij verre van u aldus te handelen, de rechtvaardigen te doden met de goddelozen, zodat de rechtvaardige zou zijn gelijk de goddelozen. Verre zij het van u, zou de rechter de ganse aarde geen recht doen? En de Heere zeide, indien ik tot Sodom 50 rechtvaardigen in de stad vind, zal ik de gehele plaats vergiffenis schenken om hunnentewil. En Abraham antwoordde, zie toch, ik heb mij verstout tot de Heere te spreken, hoewel ik stof en as ben. Misschien ontbreken er aan de 50 rechtvaardigen 5. Zult gij dan om die 5 de gehele stad verwoesten? En hij zeide, ik zal haar niet verwoesten indien ik er 45 vind. En hij sprak verder tot hem, misschien worden er daar 40 gevonden. En hij zeide, ik zal het niet doen terwille van de 40. En hij zeide, de Heere worden toch niet toornig als ik nog eens spreek, misschien worden er daar 30 gevonden. En hij zeide, ik zal het niet doen, indien ik er daar 30 vind. En hij zeide, zie toch, ik heb mij verstout tot de Heere te spreken, misschien worden er daar 20 gevonden. En hij zeide, ik zal haar niet verwoesten terwille van de 20. En hij zeide, de Heere worden toch niet toornig als ik nog eenmaal spreek, misschien worden er daar 10 gevonden. En hij zeide, ik zal haar niet verwoesten terwille van de 10. Toen ging de Heere weg, nadat hij geëindigd had tot Abraham te spreken, en Abraham keerde naar zijn woonplaats terug. Tot daar het lezen van Gods woord. Broeders en zusters, ik herinner mij dat enkele weken geleden onze broer Luc hier op de preekstoel stond en hij betuigde hoezeer hij geraakt en bemoedigd was door het gebed van koning Hiskia. Zo, vier weekjes terug of zo. Koning Hiskia, die in de tempel tot God bad met een hoonbrief naast zich van Sanherib, de koning van de Assyriërs. Toen Sanherib voor de poorten van de stad stond om het in te nemen. Met een goede kennis over wie de Heere is, bad koning Hiskia tot de Heere en de Heere verhoorde zijn gebed en vernietigde de Assyrische overheersers. Staan in de Bijbel van die pareltjes die je zo kunnen bemoedigen. Als je dat leest, word je daar echt ontzettend van bemoedigd. Het zijn die bijzondere relaties die sommige mannen Gods en vrouwen Gods hadden uit het Oude Testament. En hun kennis over de Heere God is voor ons van onschatbare waarde. Luc vertelde toen dat hij dit het meest bijzondere gebed vond uit het Oude Testament. En dat is gewoon fantastisch. Voor ieder van ons zijn er wel van die specialetjes in de Bijbel. Het gedeelte die we met elkaar gelezen hebben deze morgen is er ook zo eentje. Voor mij toch. Maar dit even gewoon terzijde. Het is niet de bedoeling dat iedereen hier om beurt zijn favoriete gebedspassage uit de Bijbel komt lezen. Ik denk niet dat dat Luc zijn bedoeling, nog Jos nog de mijne is. Het gaat om wat die passages zo bijzonder maken. Alvast één eigenschap hebben die. Gods karakter en Gods wezen wordt door hun gebed onthuld aan ons. Dat maakt dat die passages zo bijzonder zijn. We krijgen een glimp te zien van wie de Heere is. Als je dan die pareltjes zo beziet, ik weet niet hoe dat het voor jullie is, maar je krijgt dan zin om ook een gebedsleven in te gaan. Je wordt geprikkeld om ook echt met volle overgave te bidden tot de Heere God. En dat is bemoedigend. Dat is fantastisch. Maar ik moet hier al waarschuwen voor imitatie. Of voor het ritueel nabootsen ervan. En ik zeg dit niet zomaar, want sommigen van ons zullen geneigd zijn om dit te doen. Het is verleidelijk om te focussen op het succes dat uit die gebeden is gebleken. Dat is heel verleidelijk. Ik heb zo ook een keer naar het voorbeeld van koning Hiskia ook gebeden. Ik had 2 velletjes papier mee tot God gebracht in gebed. Ik was namelijk aan het solliciteren voor een nieuwe job. En ik vond 2 vacatures die mij wel vrij interessant leken. En ik had ze alletje op papier afgeprint en in gebed voor de Heere gelegd. Ik moet wel erbij zeggen dat mijn imitatiegedrag van koning Hiskia op niets is uitgedraaid. Ik kreeg namelijk geen van beide jobs. Er was 1 klein detail. In tegenstelling tot koning Hiskia, die tot God bad dat de Heere zijn naam zou grootmaken en dat hij verlossing zou verschaffen aan zijn volk, bad ik slechts dat ik nog 1 van de 2 mocht krijgen van de jobs. Dat is een beetje verschil. De uiterlijke vorm had ik een beetje nagedaan, maar de inhoud was niet echt zoals Hiskia. Ik hoef je dus niet te vertellen, broeders, dat eigenlijk op niets uitdraait. Zo het nabootsen van gedrag. Maar gelukkig is de Heere getrouw. Hij heeft mij de mogelijkheid gegeven om te gaan studeren en een goede job te vinden die bij mij past. Moraal van het verhaal. Het is niet de bedoeling om naapers te zijn van de vorm, maar om navolgers te zijn in het geloof. Met respect voor de bijzonderheid van die godsmannen en vrouwen die in de Bijbel geschreven staan. We hebben een wolk van getuigen, zegt de Hebreeënbrief ons. Doch wij zijn niet allemaal Daniels, wij zijn niet allemaal Samuels en wij zijn niet allemaal Hiskias. En zoals we deze morgen gaan denken over de aartsvader Abraham, zul je zien dat die man een heel bijzondere man Gods was. En uniek persoon die een heel bijzondere band met de Heere God erop nahield. We kunnen niet Abraham zijn, maar we kunnen hem wel imiteren in zijn geloof, hoe dat hij met de Heere wandelde. Hoe dat Abraham bekommerd was over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Daar is het om te doen. Om even te situeren in de tekst die we gelezen hebben. Abraham is hier in gesprek met een verschijning van de Heere, hier vertaald als Adonai, in een menselijke gedaante. Ik ga nu gaan uitweiden over verschijningen in het Oude Testament, om de eenvoudige reden dat ik daarin niet genoeg onderlegd ben. Epifanieën en anderen, ik ken er een beetje van, maar ik ben daar niet genoeg in onderlegd om daarin over uit te weiden. Wat ik wel weet, is dat per definitie, bidden betekent spreken tot God. En dat is wat Abraham hier aan het doen is. Dat is een gebed. Hij spreekt tot God. En Abraham, zoals ons ook, hij kende ongetwijfeld ook het gebed waarbij je tot God spreekt zonder hem te zien. Die vorm van gebed was hem ook niet vreemd. Maar hier in deze bijzondere gelegenheid is de Heere God afgedaald tot Abraham. Dit lees je in het begin van hoofdstuk 18. Abraham zag 3 mannen bij de terebint van Mamre. Na hen gastvrijheid betoond te hebben door hen water te verschaffen om hun voeten te wassen en een uitgebreide maaltijd aan te bieden, vertrokken ze van waar Abraham zijn tent had opgeslaan in de richting van Abraham en Abraham ging met hen mee. En dan gaan de 2 mannen de stad in, stad Sodom, en Abraham die bleef staan bij de Heere. En dan volgt er wat ik beschouw als het meest bijzondere gesprek / gebed uit heel het Oude Testament. Telkens als ik dat stukje lees, krijg ik tintelingen zo in mijn buik. Ook moet ik lachen, maar niet uit spot en niet uit ongeloof. Maar eerder uit, ja, ooit al iemand zo weten spreken tot God? Of ben ik de enige hoe dat die man zo vrijmoedig kon spreken tot de almachtige schepper van de hemel en de aarde? Ja, mij tintelt dat hier van binnen zo. Wow, zo'n vrijmoedigheid. Even wel bemerken dat het wel niet Abraham is die het gesprek initieert, zeggen ze dan, het gesprek op gang zet. Het is de Heere God die het gesprek op gang zet. We lezen het in vers 17 en 19. En de Heere dacht: zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Abraham immers zal voorzeker tot een groot en machtig volk worden, en met hem zullen alle volken der aarde gezegend worden. Want ik heb hem gekend. Even tot daar. Ik heb dat niet snel gelezen, die versen. Maar als je ze laat doorwerken tot je, kan je eigenlijk een boek schrijven over die twee versen. Er zit zoveel in vervat. God, de Almachtige, die zijn raadsbesluit wenst te onthullen aan een mens. Hij heeft besloten iets te doen en hij gaat dat gaan vertellen aan een mens nog voor het gebeurt. Zoals gezegd, broeders en zusters, Abraham was een zeer bijzondere man. Tussen Jezus en Abraham zitten er ongeveer 2000 jaar en ook nog heel wat bijbelboeken tussen. Het is de Heere Jezus die zijn discipelen ook vrienden zal gaan noemen, maar sinds Abraham was dat niet meer gebeurd. Abraham is de eerste van wie God zegt: dat is mijn vriend. En daar wil ik even toch bij gaan stilstaan. Ik heb hem gekend, dat is mijn vriend. Abraham is mijn vriend, zegt de Heer. Kun je dat inbeelden, broeders en zusters, wat dat betekent? Vriendschap, dat is doorgaans over twee mensen die dezelfde gedachten, dezelfde hobby's, dezelfde interesses hebben. Dat is vriendschap, zoals wij kennen. Dat gaat vaak over twee mensen die over de bepaalde dingen hetzelfde denken, die dezelfde interesses hebben voor bepaalde zaken. Dat is vriendschap. En God zegt van Abraham: dat is mijn vriend. Wow. Die dat kan zeggen. Dat wil dus zeggen dat de Heere in Abraham iemand vond die dezelfde gedachten had als hem. Hij staat dus op het punt Sodom en Gomorra te oordelen en hij vertelt dit aan Abraham om te zien hoe hij, Abraham, een mens, daarover dacht. En is dat niet fantastisch? Ik herinner mij, toen ik een jongetje van 12, 13 jaar was, dat ik heel stilletjes bij het gesprek van mijn papa en zijn vrienden ging gaan bijzitten, stil mogelijk, om gewoon te luisteren naar het gesprek tussen volwassen mensen. En heel af en toe gebeurde het dat mijn papa zei: en wat denk jij, Serge? Je kunt je niet voorstellen wat een gevoel van trots en vereering dat doet met je. Dat je papa op dat moment jouw mening gaat vragen te midden van die volwassen mensen. Wel, je wilt niet dom overkomen. Kraamt een paar woordjes bevend uit en je beperkt vooral die tijd dat de aandacht naar jou niet te veel opvalt. Dat is gewoon een ontzettende eer. Dan moet je voorstellen wat dat er hier gebeurt. De Almachtige zelf onthult wat hij gaat doen aan Abraham, een mens, en hij wil Abraham zijn gedachten erover horen. Kun je voorstellen wat een ontzettende eer dat is? Wat Abraham gebeurt, wil. De Heere zegt dit niet zomaar louter ter informatie. Abraham kan Sodom en Gomorra gaan vernietigen. Informatief. Nee, hij weet heel goed dat Abraham daar iets op zal zeggen. En de Heere wil dat weten. De vraag is: wat zal Abraham gaan zeggen? Om de reactie van Abraham te verstaan, moet je even terugdenken aan de roeping van Abraham om zijn vaders huis te verlaten en om als vreemdeling te vertoeven in het land Kanaan. Bij zijn roeping had God niet alleen het land en een talrijk nageslacht aan Abraham beloofd, maar ook zou Abraham het middel zijn waardoor God alle volkeren zou zegenen. En hier volgt als het ware een test of Abraham in overeenstemming met deze belofte zou handelen. Hoewel Abraham, meer dan waarschijnlijk, moet je dat inbeelden, de Heer gaat Sodom verwoesten. Oh, die zijn Bijbel nog een beetje kind. Abraham had nog een neef die mee verhuisd was van het land van Ur der Chaldeeën. Lot. Lot woonde daar in Sodom. Abraham zal daar ongetwijfeld aan gedacht hebben. Ja, Lot zit daar straks. Maar het is niet alleen aan Lot dat hij ook denkt. Want hij pleit voor het behoud van de rechtvaardigen in de stad. En als de rechtvaardigen behouden worden, zal de Heere ook de onrechtvaardigen sparen. En gaat Abraham pleiten in het voordeel van die mensen in die stad. En de manier waarop hij pleit is op zijn minst merkwaardig te noemen. Uit het gesprek die volgt van vers 26 tot vers 33, het onderhandelen met de Heere, kan je heel veel gaan opmaken, behalve dan één ding. Je kan niet weten op welke toon hebben zij dat gesprek gevoerd. Ik las het voor in een neutrale toon, maar dat is een gesprek die gaande is. Je kan niet uit de geschriften achterhalen, de geschrift kan dat ook niet, zeggen op welke toon voerden ze eigenlijk dat gesprek, Abraham en de Heere God. Reverend Scott Lindsay zegt er het volgende over. Heel veel communicatie tussen mensen wordt doorgegeven door de toon waarop men spreekt. En hij geeft daarbij het volgende voorbeeldje. Stel, jouw kind komt je vragen of hij een koekje mag eten van jou. Je zegt, ja, je mag. 10 minuten later komt hij terug, mag nog een koekje. Je hebt al een beetje geërgerd. Oké. Nog eens 10 minuten later komt hij, mag nog een koekje. Je raakt al een beetje geduld kwijt en zegt, ja, nog 1 keer en dat is gedaan. En de meeste kinderen hebben dan niet meer de neiging om nog een keer te komen, want ze hebben verstaan aan je toon van, het is hier wel genoeg geweest. Aan je toon communiceer je veel meer soms dan de inhoud. Maar wij kunnen niet achterhalen op welke toon spraken ze hier met elkander. We kunnen ons alleen maar afvragen, hoe meer het getal van de rechtvaardigen naar beneden ging, het misschien gaandeweg voor Abraham duidelijk werd dat er wel een limiet was aan hoeveel hij mocht vragen. Misschien hoorde hij aan de toon van de Heer, ja, we zitten aan 10, misschien moet ik niet meer gaan tot 5. We gaan dat niet kunnen achterhalen. Was het aan de toon van de Heer waardoor hij gestopt was aan 10? Dit weten we niet. Zo begon Abraham met het getal 50. En wanneer de Heere erop antwoord gaf, dan vroeg Abraham de stad te sparen omwille van 45. Opnieuw zegt de Heere dat hij de stad zal sparen en dit gaat zo voort tot het getal 10. En de Heere zegt dat hij de stad omwille van 10 rechtvaardigen zal sparen. Maar bij het getal 10 stopt Abraham met vragen. Is dat nu omdat het de toon was of was het omdat Abraham overtuigd was, en dat is ook een mogelijkheid, Sodom. Grote stad. Er gaan dat toch wel zeker 10 rechtvaardigen zitten tussen al dat volk. Dat is ook een mogelijkheid. Kan de toon zijn op de redenering van Abraham? Ja, maar zoveel duizenden mensen wonen er daar. Je gaat toch wel zeker 10 vinden. Ik kan stoppen bij 10. Ik heb al veel gevraagd, maar bij 10 is ik een beetje safe. Dat moet toch wel lukken. 10 rechtvaardigen vinden in zo'n stad. Dat kan ook de reden zijn. Maar het feit blijft hier wel dat Abraham, een sterfelijke mens, het aandurfde te onderhandelen met de Almachtige God. Dat is een feit, dat is dat wat mij tintelingen geeft. Want, ja, hoe doe je dat? Die durfde dat aan. Het duidt in ieder geval aan hoe bijzonder de relatie was die Abraham en de Heere Almachtige met elkaar onderhielden. Die moeten echt een zeer bijzondere band hebben. Tegen je vrienden permitteer je ook wat meer dan tegen mensen dat je niet kan. Die twee moeten echt een heel erg hechte band gehad hebben. Anders ga je nooit zulke dingen durven zeggen. Dat kunnen we al concluderen, dat de vrijmoedigheid van Abraham, dat duidt gewoon een soort relatie die hij met de Heere God had. En het moet een goede band geweest zijn. Want de Heer kan doen en Abraham is tof. Die bestaat niet meer. Eén knipoog en die is nooit niet geweest. Het moet wel een vrij goede band geweest zijn. Ook kan je vaststellen dat Abraham met vlag en wimpel de test doorstaan heeft om waarlijk een vriend van God genaamd te worden. Zijn roeping om Gods instrument te zijn door wie alle volkeren gezegend zouden worden, heeft hij getrouw volbracht. Ook al waren de bewoners van Sodom en Gomorra geen bloedverwanten van Abraham, op Lot na, nog zijn beste maarten, eerder zelfs vijanden van Abraham met tijden, toch bemiddelde hij voor hen door gebed, door te spreken met God in hun voordeel. Dat is de reden waartoe God Abraham geroepen had. Door jou, Abraham, wil ik alle mensen geslachten zegenen. En dat is hier in actie. Door Abrahams toedoen, bemiddeling, gebed, voor mensen die niet de familie zijn van Abraham, voor mensen die niet tot zijn volk behoren, kan er zegen weg liggen hier. Mochten er slechts 10 gevonden geworden waren, achteraan. Dus je ziet van meet af aan dat God de volken voor ogen had. En dat van meet af aan Abraham dat actief deed. Ondanks wat dat de conservatieve Joodse hoek zegt, Abraham handelde wel met Gods doeleinden voor ogen. Een zegen te zijn voor alle volkeren. Maar waarom wordt hij een vriend genoemd van God? Wel, wat is God zijn karakter? Is het niet de Heere God die het doet regenen over zowel goede mensen als slechte mensen? En wat doet Abraham? Bidt hij alleen voor Lot en juist zijn bloedverwant? Hij weet dat de anderen ook slechte mensen zijn, maar toch bepleit hij op Gods genade. Voor goede en voor slechte. Dus als we het juist hadden over vrienden hebben dezelfde uitgangspunten en dezelfde gedachten, zo Abraham, achter zijn Heer dezelfde gedachten. Die stonden ook daarin op dezelfde golflengte blijkbaar. Hij is waarlijk een vriend van God te noemen, want hij weerspiegelt Gods karakter. En toch, zonder oneerbiedig te willen klinken naar Abrahams onderhandelingsdurf, wil ik zeggen dat niet het onderhandelen hier centraal staat in heel het stuk dat we gelezen hebben. Het gaat niet alleen om het afbouwen van 50 naar 10. Dat is niet het centraal punt van dit stuk dat we met elkaar gelezen hebben. Centraal in heel dit stuk staat Gods rechtvaardigheid en Gods oordeel en Gods genade en Gods barmhartigheid. Dat staat hier centraal. Als je dat stuk leest, dat is eigenlijk geen dat naar boven komt. God oordeelt rechtvaardig. En God is tegelijk ook barmhartig. En eigenlijk, omwille van de rechtvaardigheid mocht hij slechts 10 gevonden hebben in de stad vol onrechtvaardige zondaars, is de Heer toch bereid de stad te willen sparen. Dat zegt iets over Gods karakter opnieuw. Vandaar dat ik zeg, die pareltjes vertellen ons vaak over Gods natuur. Omwille van 10 wil hij een hele stad genade bewijzen. Zo'n God dienen wij. Als we even teruggaan naar vers 20 en 21, dan lezen we dat de Heer zegt, het geroep over Sodom en Gomorra is voorwaar groot en haar zonde is voorwaar zeer zwaar. Ik wil nederdalen om te zien of zij inderdaad gedaan hebben naar het geroep dat tot mij gekomen is of niet. Ik wil het weten. Het waren geen lichte zonden. Het woog zwaar. Het kwam tot Gods gehoor. Maar als je deze leest, dan moet ik ook al even opnieuw waarschuwen. Je zou hier een verkeerde conclusie kunnen gaan trekken en zeggen, ja, God de Almachtige, waarom moet hij dan neerdalen om te gaan kijken als het wel waar is allemaal? Is God dan niet almachtig? Weet hij dan niet alles? Hij moet nog een keer komen controleren. Dat is een dwaalspoor. Dat is niet de juiste conclusie dat je hier moet trekken als je dit leest. Die conclusie komt vaak uit de monden van mensen die God vijandig gezind zijn. Hij, de Almachtige, wil hier ons iets tonen. Hij wil een Abraham, zijn knecht, zijn dienaar, iets tonen. Hij wil Abraham tonen, kijk Abraham, zoals ik oordeel, dan is dat nooit op grond van frustratie. Kinder genoeg van Sodom. Baf, weg. Als ik een oordeel vel, dan is dat niet op grond van impulsiviteit. Ik kan niks anders te doen. Tjak, die mensen weg. Als ik een beslissing neem, Abraham, dan is dat niet op grond van wraakgevoelens. Ah, oh, jullie Sodomieten en Gomorieten. Ik kom hier wraak nemen. Nee. De Heere daalde neer. Dat wil zeggen, wanneer de Heere een oordeel neemt, dat hij rechtvaardig is om iedereen te wikken en te wegen naar hun handelen en naar hun doen. Hij wil daarmee kenbaar maken dat hij onderzoek stelt, dat het rechtvaardig verloopt. Dat hij heel nauwkeurig nagaat wat er gebeurt, om dan tot zo'n erge beslissing te kunnen komen. Al dan niet. Naar de ernst van de zaak. Hij onderzoekt en spiedt uit. En gaat nooit impulsief zomaar berichten. Dat is wat het geschriftgedeelte wil zeggen. God daalde neer. Om te tonen aan Abraham. Kijk, straks, hè, gaan jullie het beloofde land binnen zoals ik beloofd heb. Wanneer jullie daar zullen moeten oordelen, want dat moesten ze ook doen. Gaat dan ook niet impulsief tekeer. Gaat dan ook driftig zonder raadsbesluit zomaar dingen gaan doen. Wees er ook van vergewist van rechtvaardig te zijn. Hij wilde Abraham dit bekendmaken. God zijn oordeel is steeds berust op onderzoek en bovendien wil hij Abraham nog iets tonen door die engelen daar te sturen. Wanneer hij tot zoiets dramatisch komt als een oordeel te moeten vellen, geeft hij de mensen altijd nog een kans om tot berouw te kunnen komen. Dat is wat dat ook wil zeggen, God taalde neer. Wanneer oordeel komt, geeft de Heere telkens ook nog een allerlaatste mogelijkheid om tot inkeer te komen, om tot berouw te komen voordat het oordeel komt. Dat is wat dat ook wil zeggen hier. Die mannen daar in Sodom, tot de laatste minuut hadden ze de kans om te luisteren naar de woorden van Lot, die zei, alsjeblieft broeders, doe dat niet, doe dat niet. Ze hadden tot het laatst nog kunnen stoppen en zich laten vermanen door Lot en tot inkeer kunnen komen en die twee mannen daar binnen gerust gelaten. Ze hadden nog een laatste kans, tot het allerlaatste bood God hun nog een uitweg. Maar ze zijn er niet op willen ingaan. Hun hart bleef hard voor God. En het oordeel is gekomen. Maar zeg niet dat ze geen kans hebben gehad opnieuw. De Heere deed nog moeite. Ze hadden nog een uitweg geboden gekregen. Voordat het oordeel kwam. Maar wat die nog veel meer opvalt, aangaande Gods rechtvaardig oordeel, is het volgende. Vers 23 tot vers 26. En Abraham trad nader en zeide, zult gij dan de rechtvaardige met de goddeloze verdelgen? Misschien zullen er 50 rechtvaardigen in de stad zijn. Zult gij dan verdelgen en in de plaats van en aan de plaats geen vergiffenis schenken terwille van de 50 rechtvaardigen die in haar zijn. Het zij verre van u aldus te handelen, de rechtvaardige te doden met de goddeloze, zodat de rechtvaardige zou gelijk zijn aan de goddeloze. Verre zij het van u, zou de rechter der ganse aarde geen recht doen. Wat zegt Abraham hier? Is dat fair, heren? Zou hij echt de goddeloze en de rechtvaardige in één potje gooien? Zou je ze gelijkstellen aan elkaar? Is dat fair van u? Die mens die een probeerde goed te doen en de ander vaagde daar zijn voeten aan af? En zou je ze allemaal in één potje gooien? Het zij verre van u, God, zoiets te doen. En dan moet je de Heer zijn antwoord luisteren. Zult gij de rechtvaardige met de goddeloze verdelgen? Vraagt Abraham aan de Heer. Maar voor de Heer zijn antwoord, ik heb de neiging soms ook die vraag te stellen aan mijn medemensen hier in dit land, aan de ongelovigen, stel ik ook eens die vraag. Zou je dan, volgens jouw geloof, goede en minder goede en geen goede ook allemaal in één potje gooien? Wat zeggen ongelovigen daarover? Ah ja, het eerste antwoord dat je meestal krijgt, geloven is absurd. Dat is volstrekt idioot dat je gelooft in een God. God bestaat niet, God is niet bewezen, God is niet te bewijzen, of sommigen menen nog, het bewijs is al lang geleverd dat God zelfs niet bestaat. Maar dan zit je wel met het volgende gegeven, als er geen God is, en er geen oordeel zal zijn over wie dan ook, dan is al je moeite voor goed te doen, of al je moeite, of geen moeite voor slecht te zijn, dan uiteindelijk leidt dat tot niks, hè? Dat is een standpunt van ongelovigen van goede en slechte in een potje te gooien. Dat is geen standpunt van God. Dat is niet eigen aan ons geloofssysteem, maar aan hun geloofssysteem. Dat je nu goed doet of slecht doet, iedereen sterft en betekent allemaal niets. Onze Bijbel zegt geheel, maar dan ook geheel iets anders. Dat is geen stelling van ons. Ik zeg het soms een beetje spastisch. Jij en Martin Luther King aan de ene kant en Dutroux en Hitler aan de andere kant. Behalve hier op aarde is er een merkbaar verschil, maar uiteindelijk, welk verschil heeft dat nu gemaakt? Dat je kleine kinderen mishandeld deed en een massamoordenaar zet, of dat je vrede en gerechtigheid in de maatschappij geprobeerd heeft. Wat maakt het uit volgens dat geloofssysteem? Niets. Aan hun het antwoord. Bij de Heere God is dat absoluut niet, in eeuwigheid niet. En Abraham wist dit. En dit is dan het begin van zijn pleiten. Omdat hij dit wist van de Heere God. Bij God is het zo niet. Dat is het begin van zijn pleiten. Jij, Heere onze God, bent rechtvaardig. Jij kan het kwade niet zien en het niet oordelen. Dat zou pas onrechtvaardig zijn. Jij sterkt hen die uw geboden eerbiedigen. Wie recht doet aan weduwen en wees, heb jij lief. Maar de zonde heb jij gehaat. Dat is onze God. Zult jij de rechtvaardigen met de goddelozen verdelgen? Het antwoord van de Heere gaat veel verder dan alles wat wij kennen. Om rechtvaardig te zijn naar onze mensennormen was eigenlijk het antwoord van de Heere God als volgende ook voldoende. Nee, Abraham, ik kan niet de rechtvaardigen met de goddelozen oordelen. Weet je wat je kan doen? Ik kan al de rechtvaardigen eruit halen en al de goddelozen doden. Dat is ook rechtvaardig geweest. Als hij dat wou, kon hij dat doen. Maar wat is zijn antwoord? Mocht ik er slechts 10 vinden, ik spaar heel de stad. Mocht ik er vinden die rechtvaardig zijn, omwille van de die, ik bespaar heel de stad. Dat is overweldigend. Als je daarover bij stilstaat, over God zijn visie op gerechtigheid. Ik kan nog een keer spastisch uitdrukken. Ik kan mij niks inbeelden op aarde, niet één rechtbank die dat systeem hanteert. Je moet je voorstellen dat je flitsboete van 150 euro kwijtgescholden wordt, omdat jouw mama al 30 jaar rijdt en nooit één overtreding heeft gedaan. Kennen wij dat in een rechtbank? Dat bestaat niet in onze mensenhanden. Ja, ik schel je boete kwijt. Je mama heeft nooit een verkeersovertreding gedaan. Omwille van haar schelde ik jou je boete kwijt. Wij kennen dat niet. God, zijn visie op gerechtigheid is anders dan die van ons. Of ken je een godsdienst die ook zoiets verkondigt? Laten we het zo zeggen. Misschien zijn het alleen de gelovigen die zoiets verkondigen. Ken je nog een godsdienst die zoiets zegt? Op karma moet je niet gaan rekenen. Hè? Dat is een boemerang en dat komt terug naar je smoel. Dat is karma. Dat is het omgekeerde. Wat dat je doet, dat zal terugkeren op jou. Er is geen godsdienst die zoiets anders verkondigt dan ons. Christenen is het unieke daarin dat zich omwille van een gerechtige daad dat onrecht kan kwijtgescholden worden. Omwille van 10 een hele stad vrijgesproken. Ik ken geen ander geloof die zoiets zegt. Denk er ook over na. God is rechtvaardig. Bijbelteksten over het uitroeien van de Hethieten, de Amorieten, de Perizieten, de Sjuïten en de Canaanieten, die teksten zijn bekend bij de tegenstanders van God. Maar teksten zoals deze, die we vandaag gelezen hebben, zijn plots minder bekend. Waarin God omwille van slechts 10 mensen een hele stad spaart. Valt toch op, hè? Ze zijn toch selectief in het onthouden. Denk je dan echt niet dat onder die volken God ook niet gezocht heeft naar rechtvaardigen? Denk je dat niet? Dat hij ook eerst gezocht zou hebben naar... Zitten daar geen rechtvaardigen tussen? Wilt dit eigenlijk niet gewoon zeggen dat er simpelweg geen waren onder die volken? En bovendien heeft de Heer ze geen tijd gegeven. Vanaf Abraham gerekend 400 jaar de tijd. En voor Abraham waren die mensen er ook al, hè? Heeft hij ze niet tijd gegeven om tot berouw in een keer te komen? Meer dan 400 jaar. ken niemand die zo lang op zijn rente zou wachten of een verheffend schuld zou openlaten staan. 400 jaar. Gods rechtvaardigheid is heel anders dan wij er een gedachte op mag houden. Broeders en zusters, ik hoef u nu te vertellen hoezeer eigenlijk onze maatschappij tegenwoordig lijkt op die van Sodom en Gomorra. Ik vond het zo'n leuk onderwerp. Ik kost het even doorgaan. Dat ga je zelf ook wel maken, die link. Onze maatschappij, Sodom en Gomorra, dat trekt toch wel vrij serieus op elkaar. Maar ik wil vooral niet haatdragend worden tegen die mensen, de ongelovigen, tegen die mensen die ongerechtigheid doen. Zoals het al het geval is bij sommige christenen. Chris en Willy komen juist uit de States. Sommige plaatsen in de States zijn echt wel heel vijandig gezind in hun omgeving. Prediken meer haat dan boodschappers van liefde te zijn. Tegen homofobie, tegen abortus. Haat. Dat is niet de boodschap die hier eigenlijk naar voren komt. Heb je vijanden lief. Bid voor hen. Ontferm u over hen. Dat is de boodschap die uit dit stukje naar voren komt. Abraham is een voorbeeld in een maatschappij die steeds meer vijandig gezind wordt tegen ons. Ontferming over goddelozen, ook al is het land waarin wij leven echt wel bedorven. Ik kom daar soms droevig en depie van soms, van hoe goddeloos ons landje aan het afwijken is. Naar welke kant het hier gaat. Maar als je dan deze stukken terugleest, dan word je dan herinnerd. Verhard je hart niet. Blijf je ontfermen over die mensen ook. Blijf bidden voor die mensen die je niet zo graag hebt. Door een levenswandel gericht te houden op God. Want terwille van de rechtvaardigen worden de onrechtvaardigen gespaard. Vraag het mij soms af waarom de Heer ons landje nog niet heeft weggevaagd ondertussen. Het zou zijn goed recht zijn. Het is door teksten als deze in herinnering te brengen dat ik de zaken beter verstaat en leert kijken vanuit Gods standpunt. Terwille van ons die hem dienen, rekent hij niet meteen af met ons landje. Wij zeggen soms: God vertoeft te komen. Nee, hij vertoeft niet te komen, hij wacht. En hij veegt niet weg. Terwille van de rechtvaardigen, misschien hoe klein wij ook zijn, houdt hij de rekening mee om dit landje niet meteen weg te blazen. Dat zegt meer iets over hem dan over ons toedoen. Hoe triestig zou het dan zijn, broeders en zusters, mochten wij dan wereldgelijkvormig worden? Dan verliezen wij onze nut. Mochten wij aan de wereld beginnen gelijk doen, dan verliezen wij absoluut onze nut en onze functie in deze maatschappij. Vandaar, als je die dingen begint te zien, dan maakt het, dan wordt het logischer waarom dat de Heer zegt: bewaar u voor het Judaïsme van de fariseer, word niet wereldgelijkvormig, want je verliest dan absoluut je nut als christenen. Je hebt een functie in deze maatschappij. Verder nog, Abraham was bezorgd over zijn familie, om Lot, zoals ook wij vele familieleden hebben die nog in de wereld zijn. Zoals ook wij vele familieleden die de Heer nog niet kennen. En Abraham was ook bezorgd om zijn familie, om het behoud, om het oordeel dat kwam. Dat is ook een les dat we kunnen trekken uit Abrahams leven hier. Die bezorgdheid om onze dichtste naasten. Tot slot dan nog dit. Abraham wijst uiteraard vooruit naar de Heer Jezus. Jezus is de middelaar tussen mensen en God. Dit lees je in de brief aan de Hebreeën verschillende keren, dat de Heer Jezus de middelaar is die gesteld is tussen mensen en God. Door de Heilige Geest worden onze verzuchtingen begrepen voor Gods troon. Door Jezus zijn alle gelovigen uit alle volkeren aangenomen door God. Wat de Heer beloofd had aan Abraham: ik zal jou een zegen maken tot alle volkeren, dat is ja en amen geworden in Jezus. Dat wijst vooruit naar de Heer Jezus zelf, die de middel zal zijn waardoor nu alle volkeren, alle stammen, alle talen, alle culturen nu vergeving en zegen kunnen krijgen in de plaats. Dat is ook wat het verhaal van Abraham ons naar vooruit wijst. In zijn leven op aarde deed de Heer Jezus voorbeden voor zijn discipelen. Dit lees je in het hoogpriesterlijk gebed in hoofdstuk 17. Het gebed, het bemiddelingsgebed, het bepleiten voor zijn discipelen zoals Abraham deed. Dat is ook een vooruitwijzing van wat de Heer Jezus deed. Hij profeteerde ook over de val van Jeruzalem, waardoor vele christenen, of zo niet alle christenen, zijn kunnen ontkomen aan de grote verdrukking die gevolgd is, aan het oordeel dat gevallen is in die stad. Maar door de profetie van de Heer Jezus konden ze ontkomen.
Een verwijzing van Lot, die ontsnapte naar Sodom en Gomorra. Dat wijst daar ook naar vooruit, dat het oordeel die over de stad kwam, maar door een rechtvaardige uitredding mogelijk was. Dat is wat dat Heer Jezus deed. Ze heeft tegen na Christus de grote verdrukking over de stad Rome, alles verwoest. Maar de christenen hebben de been kunnen nemen en ze waren op tijd weg. Ze waren ontsnapt uit dat oordeel, door toedoen van onze Heer. Sodom en Gomorra wijzen vooruit naar het eindoordeel. En hierin verschilt de Heer Jezus met Abraham. Want Abraham bemiddelde voor de rechtvaardigen en voor de onrechtvaardigen, maar in het eindoordeel is Jezus zelf de rechter. Dat is een groot verschil. Hij zit op de troon en iedereen, elk mens ooit geboren, zal voor zijn troon moeten verschijnen en er zal een eindoordeel komen. Dat is wat Sodom en Gomorra naar vooruit wijst. Er zal een eindoordeel uitgesproken worden over al het vlees, al wat leeft, zal ooit voor Gods troon moeten verschijnen. Hem is het gegeven te oordelen over talen en naties. Hij is de rechtvaardige rechter die in eerlijkheid het doen en laten van iedereen onderzoekt. En iedereen naar zijn handelen zal vergelden. De ene te leven en de ander tot eeuwige straf. Hij is niet alleen rechtvaardig, maar ook zeer genadig. Ik wil dat nog eens onderstrepen. Want de Heer Jezus laat zich nu gevinden door iedereen die hem oprecht zoekt. Het oordeel komt, maar God is genadig. Tot vandaag. Hij laat het toe als je hem zoekt met een oprecht hart. Hij zal zich laten gevinden. Je zal hem ontmoeten als je oprecht naar op zoek gaat. Hij is volkomen genadig en rechtvaardig tegelijk. Hij heeft in zichzelf ons met God verzoend. Jezus' offer was genoeg. En dat vond ik het laatste wat ik met jullie wou over haar samen denken. Hoe rechtvaardig moet de Heer Jezus niet geweest zijn? We hebben er juist gezien, God zal omwille van 10 een hele stad sparen. En omwille van 1, heel de mensheid, hoe rechtvaardig moet die ene dan niet zijn geweest? Dat het voldoende was voor heel de mensheid, van alle tijden, van alle talen. Hoe rechtvaardig moet die ene niet geweest zijn?